Er zijn nog enkele mededelingen, gemeente. Allereerst met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, maandagavond, familie J. van Wezel, de Ruiterstraat, en familie P.C. Looy aan de Ruiterstraat. En op woensdagavond, zuster A. van Heemst van Leeuwen, Christiaan de Vriezelaan, en familie M.L. Vink, Eendrachtstraat. Dat is de mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. De volgende mededeling is dat we u herinneren aan de extra collecte die volgende week zal worden gehouden voor het bouwfonds. En de laatste mededeling is dat morgenmiddag de begrafenis van zuster Van Loon zal plaatsvinden in vanuit ons kerkgebouw. De dienst vangt aan om 14:00. En in verband daarmee, ook omdat er na die tijd nog gelegenheid is om de familie te condoleren, kan de eerste catechisatie morgenmiddag niet doorgaan. Dus de catechisatie van 4:15 tot 17:00 kan in verband hiermee morgenmiddag niet doorgaan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen nu eerst zingen, en dat zal zijn uit Psalm 92, de versen 3, 4 en 7. Psalm 92, de versen 3, 4 en 7. Hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? Het vierde vers, dat vrij als groene telgen de boze welig groei. En het zevende vers, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij... Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de belijdenis zingen we uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Vervolgens willen we lezen uit de Heilige Schrift. En de schriftlezing is deze avond uit het 13e hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs. Daarvan de versen 1 tot en met 23. We noemen nu Matteüs 13, de versen 1 tot en met 23. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, vers 88. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 13. En te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als zij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogelen kwamen en aten datzelve op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. Een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaar gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat en ook vrucht draagt en voortbrengt de 100, de ander 60 en de ander 30 fout. Tot zover het woord van de Heere. We willen vanavond voor de tweede maal nadenken over de gelijkenis van de zaaier en stilstaan bij het zaad wat op de steenachtige plaatsen valt. En de tekst kunt u vinden in dit hoofdstuk, Matteüs 13, de versen 5 en 6 en ook de uitleg van de Heere Jezus in de versen 20 en 21. Dus Matteüs 13, de versen 5 en 6 en 20 en 21. Matteüs 13, vers 5 en 6. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En de uitleg daarvan lezen we in de versen 20 en 21. Maar die in de steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige Heere, koning van uw kerk die goedertieren uw knechten uitzendt om het goede zaad van het woord te strooien. Wij komen op deze avond tot u om te vragen of u het goede zaad van het woord in onze mond wilt leggen en ook het goede zaad van het woord wilt laten strooien en het zo voorspoedig wilt laten zijn dat het mag vallen in een aarde die wel toebereid is. We hebben het gehoord, heren, vanuit de schriftlezing, dat is niet minder dan een wonder. Want door de zonde is het zo dat de aarde van ons hart niet ontvankelijk is voor uw woord. Of slechts aan de oppervlakte ontvankelijk is voor uw woord. Of zo ontvankelijk dat toch het goede zaad van het woord dreigt te verstikken. En daarom bidden we om dat wonder van genade. Dat alle hindernissen die er kunnen zijn bij het luisteren naar uw woord door u worden weggenomen. En dat de akker van ons hart doorploegt, geëcht. Dat de rotsgrond fijn gemalen en weggenomen mag worden. En dat het woord mag vallen in een weltoebereide aarde. Heere, wil daartoe alle hindernissen die er zijn kunnen in het luisteren wegnemen. Wil u geven dat de slaap ons niet te machtig mag worden. Of dat afleidende gedachten ons niet zo wegdoen drijven van uw woord. Dat wij niets van de boodschap vernemen. Wil u geven dat zorgen of beslommeringen niet als verstikkende doornstruiken mogen zijn die het zaad van het woord verstikken. Wil u geven dat de harde rotsbodem van ons hart niet onberoerd mag blijven. Maar wil u door de krachtige bediening van uw woord, waarvoor zelfs het hardste hart niet bestand is, zo werken dat harten geopend worden. En dat het wonder mag plaatsvinden wat we in uw woord lezen van een Lydia. Dat gij haar hart opende, zodat zij acht gaf op wat van uw knechten tot haar gesproken werd. Heere, geef dat er zoveel Lydia's mogen zijn onder de prediking van uw woord. Veel Maria's mogen zijn die toeven aan uw voeten en de woorden van het leven indrinken. O, werk daartoe krachtig op de bodem, op de aarde van onze ziel. Wil u, Heere, ons ook in de prediking alles geven wat nodig is. Want al is het zo dat uw woord het goede zaad is. En al is het zo dat de zaaier van het woord, de Heere Jezus Christus, niet anders dan goed zaad zaait. En al is het ons verlangen, u weet het, om het goede zaad te strooien. Er kan ook in ons nog zoveel zijn van het eigen ik en van de zonde, waardoor er iets ontbreken zou aan het goede zaad van uw woord. En daarom bidden we van u, Heere, bewaar ons bij de waarheid van uw woord en schenk ons genade om het goede zaad te strooien. Maar wil niet alleen ons geven dat wij het woord zuiver mogen prediken in overeenstemming met de zin en de bedoeling van de Heilige Geest, maar laat u, o Heilige Geest, daar ook zelf in mee mogen komen, opdat het woord mag verkondigd worden, niet als een mensenwoord, maar zoals het ook werkelijk is, als het woord van de levende God. Het woord dat harten treft, het woord dat harten breekt. En wil u krachtiger in meekomen, Heere, opdat wij ons verblijden mogen, niet met de oppervlakkige blijdschap waarover het gaat in het woord dat vanavond onze aandacht vraagt, maar met de blijdschap die al uw kinderen in beginsel leren. Het is de Heere, de herkenning van u, de herkenning dat u aan ons denkt, de herkenning dat u van ons afweet. Heere, en dat hebben we nodig, wie we ook zijn en hoe we ook staan tegenover u. Wij hebben het nodig dat u uit vrije genade aan ons, aan onze kinderen wil denken. O, betoon het ook onder deze dienst nog dat u van ons afweet. En zegen dan de vermanende en waarschuwende lessen die er zeker in dit gedeelte opgesloten liggen. Leer ons eerlijk omgaan met onszelf. Leer ons eerlijk buigen en onszelf beproeven voor uw aangezicht. De bodem van ons hart onderzoeken. Maar leer ons ook smeken om dat waarvan deze gelijkenis ook zo spreekt. Om die goddelijke genade, waardoor de hindernissen en beletselen die er kunnen zijn voor het zaad van het woord worden weggenomen. En dan weet u, Heere, welke beletselen er kunnen zijn bij ons. Bij een jongen of bij een meisje die misschien niet zo leeft bij de dingen van u, de God van hun doop. De onverschilligheid bij een oudere die alleen maar uit gewoonte in de kerk zit. U kent ook het gemoed van hen dat aan de buitenkant licht ontvlambaar is en wel indrukken meeneemt, maar ze zijn zo spoedig voorbij. U kent de levens van hen die in het verleden misschien momenten van diepe indrukken hadden en ontroerd waren en overtuigd waren. Het leek alsof er gewas groeide op de akker van hun hart. Maar de zon kwam op en het gewas het verdorde. De indrukken gingen weg. Het leek maar voor een tijd te zijn. Heren, als dat laatste zo is, zou u er dan toch nog op terug willen komen? Want wat in de natuur niet kan, waar die rotsbodem blijvend aanwezig is en het gewas sterft, dat kan toch ook in het geestelijke. Dat u mensen die voor een tijd onder de indruk waren, zonder dat het hun hart wezenlijk raakte, toch nog kunt bekeren. En toch nog dat harde hart kunt verbreken. Heren, wil u dan de ploegschaar van uw woord zo door dat harde hart halen, dat het verwond mag worden, dat het breken mag onder uw woord, onder uw liefde. En dat het verbroken en verbrijzeld tot u mag vluchten. Heren, u kunt dat doen. Zou u het vanavond ook willen doen? Want u weet het, er zijn er onder ons verscheidenen die u niet kennen. En die toch momenten in hun leven kenden waarop er andere verlangens waren. En gevoeligheid was. En betrokkenheid was. Heren, wil u erop terugkomen? Ook al is dat aan onze kant zo onverdiend. En wil u genade en gunst schenken, zodat het gewas van het heilig werk van uw genade toch ontkiemen mag en toch groeien mag. Op een bodem die tegen beter weten in en ondanks ontroering en indrukken toch onontvankelijk blijft. Heren, wil zo ook het evangelie, wat ook vanavond klinken mag zegenen en gebruiken. Wil plaats maken, ruimte maken voor het werk van Christus en het woord van zijn genade. En wil u geven dat onder jongeren en ouderen iets zichtbaar wordt van dat grote genadewerk van u. Ontferm u over uw kinderen. Heer, het kan zo zijn dat zij door de genade van u momenten, tijden in hun leven kunnen aanwijzen waarop het woord doorgedrongen is en vrucht droeg, waarin de warmte en het vocht, warmte van de zon en het vocht van de regen van uw geest, toch ook ervoor gezorgd heeft dat er vrucht kwam in hun leven. Maar er kan ondanks dat toch nog zoveel hardheid terugkomen. En er kunnen momenten van ongevoeligheid zijn, van het gedwaald hebben als een schaap in het rond, onbedachte herder verloren. En dan kan het hart weer zo ongevoelig lijken. U weet hoe uw kinderen daar soms onder gebukt kunnen gaan. Ze kunnen ook hun hart zelf niet meer verbreken. Daar is genade voor nodig. De genade van uw woord en van uw geest. Heren, wil u dat ook vanavond doen? En de harde rotsbodem die er onder de oppervlakte is en waar uw kinderen zelf het meest mee tobben, opnieuw doorbreken, telkens weer, zo wegnemen dat er alleen maar rulle aarde overblijft. Heren, dat wonder kunt u doen. Wil het ook doen. En wil ook dat onderwijs zegenen voor hen die toch, te midden van alles wat er aan hun kant aan tekort is en schuld, u zoeken en het van u verwachten. Wil hen ook leiden in uw wegen. En leer hen zo te wandelen dat zij door de genade van u de vruchten mogen dragen van geloof en van bekering. Wil u, o Heere, hen een vruchtbaar leven schenken. Dat kan alleen in de weg van ootmoed, waarin wij het moeten leren dat er op onze akker geen vruchten groeien en bloeien. Maar dat er toch door het genadewerk van hem in wie alle vruchten liggen, de Heere Jezus Christus, vruchtbaarheid is in het leven van uw kinderen. Vruchten van leidzaamheid. Vruchten van hoop, van liefde. Van langmoedigheid en zachtmoedigheid. Van geloof en van bekering. Wil u, Heere, met ons zijn en met ons blijven deze avond. Wil ons in deze dienst gedenken. wil ook uw zegen schenken over alle werk in de gemeente. Wil u deze week met ons zijn, wanneer wij met de familie, vrienden en ook de gemeente samen hopen te komen in een uur van verdriet. Bij de begrafenis van zuster Van Loon, die deze week na een heel lang ziekbed is overleden. Heere, schenk de familie alles wat nodig is en wees ook ons in alle dingen nabij. Wil u geven dat uw woord en de troost van uw woord de overhand mag hebben. Denk aan alle andere werk, de bezoeken, de huisbezoeken, catechisaties, alle kerkelijke arbeid. Wil u zijn met onze kerken? Heere, wil u geven dat dienaren van u, zaaiers van het zeer goede woord, mogen worden uitgestoten, geroepen door u, geleid door u, genade en bekwaamheid van u ontvangen mogen, om het goede zaad van het woord te brengen ook onder ons. Wil u bij alle verwarring die er is, en bij alle verscheurdheid die geen kerk voorbij gaat, ook de onze niet, bij alle wereldgelijkvormigheid die overal binnendringt, ook onder ons, wil u ons bewaren bij uw woord, en wil u onze harten ontvankelijk maken voor uw roepstemmen, voor uw lokstemmen, voor uw wet en voor uw evangelie. En wil u geven, Heere, dat uw woord krachtig onder ons, ook in onze kerken, mag wonen. Wil u bijzonder ook zijn met gemeenten, kerken, predikanten die het moeilijk hebben. We denken bijzonder aan predikanten die ziek zijn. En dan mogen we heel bijzonder dominee Sterk wel aan u opdragen, die ernstig ziek is en voor wie we al vele malen gebeden hebben. Zijn omstandigheden zijn u bekend ook, nu hij deze week weer plotseling met ontstekingen in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u kent de zorgen die er zijn. Bij hemzelf, zijn vrouw, bij de gemeente, bij de familie. U kent ook onze zorgen. O God, wil u nog wonderen doen en een wending ten goede geven? Zou u hem ook weer op willen richten en genade willen geven om de weg, hoe die ook is, aan u over te geven? En bovenal vragen we u, Heere, onthoud hem uw genade niet. Maar laat ook op ogenblikken wanneer het moeilijk is. Juist ook wanneer het zo onmogelijk lijkt en de toekomst donker is. Uw genade die in Christus Jezus is. Hem mogen vertroosten en hem mogen bemoedigen. Wil u, getrouwe Heere, juist ook in deze omstandigheden ons als kerken en ook als ambtsdragers ervan doordringen, dat wij slechts instrumenten zijn, zwak, aarden vaten, die zo makkelijk breken en eigenlijk zo heel spoedig opgebruikt zijn. Heere, geef dat we de tijd die we ontvangen om het werk te doen in uw wijngaard dan ook zo mogen besteden dat de schat van uw genade mag schitteren en dat het werk van de verkondiging van het evangelie, het werkzaam zijn in het woord en in de leer en zo het volk, de gemeente te leiden, dat dat ook het voornaamste mag zijn en mag blijven. Heere, geef dat aan al uw knechten. Juist in een tijd waarin zoveel dingen op ons afkomen. Waarin het werk zo breed wordt. En daardoor zo weinig diepte lijkt te krijgen. Voor ons besef althans. Heere, geef dat die diepte van het arbeiden in het woord en in de leer er mag blijven. En zou u dan te midden van alle drukte, te midden van alles wat afleidt of afdreigt te leiden van dat ene nodige, de schat van uw goddelijke bemoeienis en het evangelie van uw vrije genade, zo op het hart willen binden, dat al uw knechten met brandende harten in het woord mogen arbeiden en dat woord mogen verkondigen, het zij van de kansel, of in persoonlijke gesprekken, of op een bijbelkring, of op de catechisatie. En wil u ook geven een ontvankelijk hart, een toebereide aarde. in onze kerken en daarbuiten. Laat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid en de werken der duisternis te gronde gericht. Zegen het werk van de zending. Open de ogen van het volk van Israël. Laat hen die vervreemd zijn van het evangelie tot inkeer komen. Wil u, o Heere, zo uw woord voorspoedig doen zijn. En wees u ook met ons land en met ons volk. Denk aan onze regering, aan onze koningin en aan allen die tot haar gezin en familie behoren. Wil u hen allen voor uw rekening nemen. En zegen ons als land en volk. Heere, verdiend is het niet, maar doe het uit genade. Dat moeten wij belijden wanneer wij al deze dingen voor u neerleggen. Heere, u weet het. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij ons is de zonde. Bij ons is schuld. En daarom zou u ons voorbij kunnen gaan. Maar wij pleiten niet op onze gerechtigheden of op onze werken. Maar wij werpen onze gebeden neer op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, denk aan ons in uw gunst. En laat het zaad wat gestrooid wordt deze avond onder de prediking vallen in een aarde door u bereid en ontkiemen en vrucht dragen. Heere, we vragen het alleen om de grote zaaier van het woord, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 139 de versen 1 en 14 en... het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Psalm 138, het vierde vers aan het einde van de prediking. U weet, gemeente, dat horen en horen twee is. Dat is zo wanneer wij mensen met elkaar spreken. Of wanneer u met een hele groep in gesprek bent. Dan kan het zo zijn dat u uiterlijk zit te luisteren. Maar het dringt toch niet tot u door. Eigenlijk bent u met uw gedachten heel ergens anders. U hoort de klanken ergens op de achtergrond van wat er gezegd wordt. Maar u begrijpt, u luistert eigenlijk niet wat de inhoud is. Op andere momenten kan het zo zijn dat u naar een gesprek heel erg scherp luistert. Dat u, zoals het bekende woord zegt, één en al oor bent. Dat eigenlijk alles in u luisteren wil naar wat degene die daar spreekt te zeggen heeft. Wel, als dat zo is, in allerlei omstandigheden in ons dagelijkse leven, dat horen en horen twee is, dan geldt dat nog in diepere zin met betrekking tot het luisteren naar de prediking van het woord. Als wij naar de prediking luisteren, dan is er een heel groot verschil. Bijvoorbeeld tussen hen die onbekeerd zijn en hen die de genade van de Heere kennen en ervaren aan hun hart. Maar ook binnen die kring van hen die onbekeerd zijn, is er nog heel wat verschillende manieren waarop men kan luisteren. Net zo goed als er trouwens ook verschillende manier van luisteren kan zijn bij hen die de genade van God al kennen. Maar als we dan een moment letten op hen die genade van God niet kennen, ja, dan kan het zijn dat er iemand is die luistert zonder te luisteren. Het gaat eigenlijk langs hem heen. Een ander luistert wel en het raakt hem ook, maar het dringt niet door tot in de diepte van zijn hart. Het beroert hem slechts aan de oppervlakte. Kijk, en aan dat soort luisteren schenkt de gelijkenis van de zaaier ook aandacht. En bij dat aspect willen we vanavond in het bijzonder stilstaan. Thema voor de prediking is: het zaad valt op de steenachtige grond. En we letten allereerst hierop welke houding hier bedoeld wordt. En vervolgens hoe die houding hier beproefd wordt. Het zaad valt op de steenachtige grond. Welke houding wordt hier bedoeld? En hoe wordt die houding hier beproefd? Zoals de meesten van u weten, zijn we vorige week zondagmorgen begonnen met de behandeling van deze overbekende gelijkenis van de zaaier. Het is niet alleen een bekende gelijkenis, het is ook een belangrijke gelijkenis. Want zij wordt niet minder dan 3 keer in de evangeliën herhaald. We vinden deze gelijkenis in Matteüs 13, in Marcus 4 en in Lucas 8. En die gelijkenis wordt daarom zo dikwijls herhaald en is daarom ook zo belangrijk, omdat de Heere Jezus volgens Marcus 4 vers 13 gezegd heeft dat deze gelijkenis de sleutel is waarmee de andere gelijkenissen ontsloten kunnen worden. Als gij deze gelijkenis niet verstaat, zo zei hij tegen zijn discipelen, hoe zult gij de andere gelijkenissen verstaan? Met andere woorden, deze gelijkenis en zijn uitleg is bedoeld door de Heere Jezus als een sleutel om de andere gelijkenissen te gaan verstaan. En vandaar dat deze gelijkenis zoveel verstrekkende betekenis heeft. Wel, waar gaat het in die gelijkenis dan over? We hebben er de vorige maal bij stilgestaan, het gaat om een zaaier. Dat bekende beeld tekent de Heere Jezus hier. En als hij het over de zaaier heeft, dan is het duidelijk dat degene die het woord, het evangelie van het koninkrijk zaait, die wordt met deze zaaier bedoeld. En degene die het woord zaait, het evangelie van het koninkrijk, dat is de Heere Jezus Christus zelf. Hij is gekomen om het woord te prediken. En bij zijn leven hier op aarde, met name in de periode dat hij openlijk optrad onder Israël, ligt ook op de prediking het hoofdaccent. Hij zaait het zaad van het koninkrijk der hemelen. Maar niet alleen de Heere Jezus is hier bedoeld, al is hij wel in de eerste plaats bedoeld met de zaaier. Ook allen die na hem het woord van het evangelie zaaien, in zijn opdracht, ook zij zijn zaaiers onder de grote zaaier. En dan denk ik aan de apostelen die in de opdracht van de Heer Jezus Christus het zaad van het evangelie gestrooid hebben onder Israël en ook onder de heidenvolken. Ik denk ook aan predikanten, aan alle ambtsdragers die in opdracht van de Heer Jezus Christus het woord van het koninkrijk uitzaaien. Ja, en daarmee is ook de vraag beantwoord wat het zaad is. Het zaad is dus het evangelie, het woord. De zaaier is die het woord zaait, zo lezen we in de uitleg. En ook de apostel Petrus noemt in zijn eerste brief het woord het onverderfelijke zaad. En daar gaat het ook om. De Heer Jezus zaaide goed zaad. En zo heeft iedere verkondiger van het evangelie erop toe te zien dat hij het zuivere, pure zaad van het woord uitstrooit in het midden van de gemeente of in het terrein waar de Heere hem gesteld heeft. En zo zien we in de beelden van de gelijkenis die zaaier over zijn veld gaan. Hij zaait met gulle hand. Hij is een kundig zaaier. Hij weet welke plaatsen hij moet proberen te vermijden. Hij weet op welke plaatsen hij dicht moet zaaien en waar hij minder dicht moet zaaien. Maar ook al is hij een kundige zaaier, er komt toch ook zaad terecht op plaatsen waar het eigenlijk niet in goede aarde valt. We hebben de vorige keer gezien, er is zaad wat zo op het pad, wat door die akker gebaand is door voetgangers, terechtkomt. En het zaad stuitert op die platgetreden aarde en het blijft daar liggen. En het wordt weggepikt door de vogels. Dat is het beeld van iemand die het woord aanhoort, maar het dringt niet door tot in zijn hart. En de vogelen, dat zijn Satan en zijn dienstknechten, ze pikken het weg. Maar er is ook nog een ander soort grond. En u begrijpt het, een ander soort aarde betekent in deze gelijkenis een ander soort hart, een ander soort houding tegenover het woord van God. En dat is dat er sommig zaad ook valt op de steenachtige plaatsen. Ja, dat is veel moeilijker voor de zaaier te onderscheiden. Het pad, ja, dat kan hij zien. Mensen die zich eigenlijk van het woord van God niets aantrekken, of er zich weinig aan gelegen laten liggen, of ondanks de prediking in alle ernst en liefde toch zonder de Heere door kunnen leven, dat wordt op een bepaalde manier in het leven meestal wel zichtbaar. Maar die tweede houding, die is moeilijker zichtbaar. Let u maar op die akker. Er staat in de tekst dat een deel viel op steenachtige plaatsen waar het zaad niet veel aarde had. En dan moet u bij steenachtige plaatsen niet denken aan een stukje van de akker waar nog wat losse stenen in de grond zaten. Dat is natuurlijk ook niet goed om een rijke oogst te geven. Uiteraard niet. Maar als het alleen maar zou gaan om losse stenen die nog in de grond zaten, en dat gebeurde wel in zo'n akker in Israël, dan was het meestal toch zo dat het zaad nog wel door kon dringen in de aarde en om die stenen heen of zelfs onder die stenen door zich een weg kon zoeken. Zeker als de stenen niet te groot waren, dan was dat mogelijk. Nee, het gaat hier over iets anders. Niet zomaar een losse steen her en der, maar een rotsbodem. Een ondringbare rotsbodem onder een deel van de aarde. U moet het zich zo voorstellen, daar is een deel van de akker misschien aan de rand van het gebied. En daar is onder een laagje grond dat heel vruchtbaar lijkt, een ondoordringbare rotsbodem. Vlak, maar ondoordringbaar. Kijk, en als het zaad in die dunne aarde boven die rotsbodem terechtkomt, dan komt het wel in de aarde terecht. En ook al heeft het niet veel aarde, het kan toch ontkiemen. Er staat dan ook in de gelijkenis dat wanneer het hier terechtkomt, dat het terstond opgaat. Omdat het geen diepte van aarde had. De bedoeling is dit. Dat terwijl het doorgaans zo is dat wanneer het zaad ontkiemt, het wortels zoekt. En met de wortels zoekt door te dringen naar de diepte. In de richting waar het water zit, waar het vocht zit. En ook wortelsystemen ontwikkelt. Ja, dat is voor dit soort zaad niet mogelijk, want onmiddellijk onder het zaad, daar zit al die rotsbodem. Zo alle groeikracht gaat naar boven. En er zijn al heel spoedig scheuten die uit de aarde boven komen. Er is zeker iets gebeurd. Die scheuten lijken zelfs harder te groeien dan het zaad dat in de diepe aarde viel. En waar alle groeikracht eerst gebruikt wordt om in de diepte wortel te schieten en wortelsystemen te ontwikkelen die reiken naar de plaatsen waar het vocht en het water te vinden is. En als het zo zou zijn dat een paar weken na het zaaien, of misschien in het oosten een paar dagen na het zaaien, de zon niet zou schijnen en het een beetje vochtig weer zou zijn, dan zou het de eerste dagen erop lijken alsof het op die steenachtige plaatsen veel sneller groeide en misschien voor een moment er wel veel beter bij stond dan op de rest van de akker. Dat is het beeld wat de Heere Jezus ons hier tekent. En wat bedoelt de Heere Jezus met dit beeld? Wel, we stipten het al aan. Met dit beeld bedoelt de Heere Jezus Christus mensen. Want bij elke akker en bij elk soort grond worden we herinnerd aan de wijze waarop mensen het woord, de prediking van dat woord ontvangen. Elke soort van de akker, van de aarde, is een spiegel voor ons waaraan we ons eigen hart kunnen toetsen en onderzoeken. En dan bedoelt de Heere Jezus Christus hier mensen die het woord van het evangelie van het koninkrijk terstond aannemen. Want zo lezen we in de uitleg, maar die in de steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Terstond, ogenblikkelijk bewogen. En kennelijk echt bewogen. Er staat nergens in de Bijbel dat we behoeven te twijfelen aan de ernst en aan het serieuze van de mensen over wie het hier gaat. Oprecht bewogen. En toch blijkt dat bij dat bewogen zijn, dat ontroerd zijn, dat met vreugde ontvangen van het woord, dat het slechts voor een tijd is. Want straks blijkt dat er toch geen vruchten komen. En dat die snel opschietende planten verdorren en verzengen in de stralen van de zon. Hoe komt het dat ook dit zaad wel iets doet, maar blijkbaar toch niet genoeg kiemkracht heeft, niet genoeg kracht heeft om vrucht te dragen? Komt het omdat het terstond het woord ontvangt? Nee, dat is het punt niet. Want er zijn wel meer mensen die het woord gehoord hebben en terstond tot bekering kwamen. Waarachtig tot bekering kwamen. Het gebeurt misschien niet zoveel, zeker niet onder mensen die altijd onder het woord verkeren, dat het zo in een ogenblik als ineens gebeurt. Maar het gebeurt wel. En het kan ook onder ons gebeuren dat iemand het woord hoort, dat ene woord, en dat het terstond door de Heilige Geest met kracht wordt toegepast. Denk maar aan Paulus op weg naar Damascus. Voorbeeld van iemand die terstond door het woord werd neergeveld en terstond door de genade van God werd zijn hart veranderd. Waarachtige bekering. Dus het zit hem niet in het terstond. Wel vraagt iemand, is het dan misschien de blijdschap? Is die blijdschap verkeerd? Dat zou ik ook niet willen zeggen. Want het kan zo zijn, zeker als iemand nog nooit het woord van de Heere gehoord heeft. En hij hoort het woord van God voor het eerst en het maakt diepe indruk. En dat blijkt later ook echt geestelijke indruk op zijn leven. Dan kan er iets zijn van het ontvangen van het woord en het luisteren naar het evangelie met blijdschap. Maar weet u wat er bij die blijdschap hier in de tekst dan toch wel ontbreekt? Dat waar God misschien plotseling door de krachtige werking van geest en woord werkt, ja, daar komt niet alleen blijdschap. Doorgaans is blijdschap ook niet het eerste. Al kan de Heere ook zo werken, dat iemand door de boodschap en door het horen van de boodschap echt blij kan worden. Maar één van de dingen waar u goed op moet letten is waar de Heere echt geestelijk met zijn woord en geest komt, daar blijft het niet bij blijdschap. En daar is het zeker ook niet alleen blijdschap. Daar is ook droefheid. Daar is droefheid over de zonde. Kijk, en daar vindt u dan toch het moment waar het bij deze aarde verkeerd ligt. Het is zo dat degenen die hier getekend worden, wel het woord ontvingen en het woord terstond ontvingen. Maar het woord bleef alleen aan de oppervlakte van hun hart. En daardoor was er alleen een blijdschap waarvan we dan ook maar eerlijk moeten zeggen dat het een oppervlakkige blijdschap bleef. En die oppervlakkige blijdschap en die oppervlakkige kennis van het woord, ja, die werd heel gauw door de zonnegloed verteerd. Wat bedoelt de Heere Jezus dan met die oppervlakkige indruk, met dat oppervlakkige doordringen van het zaad van het woord in het leven van een mensenkind? Wel, dat oppervlakkig doordringen en het oppervlakkig horen van het woord, dat kan op allerlei manieren gebeuren. Ik wil vanavond maar twee dingen aanstippen en dan weet ik dat ik zeker niet volledig ben. Ik denk dat het vanuit de gelijkenis duidelijk is dat de gelijkenis allereerst wijst naar mensen bij wie het woord een indruk maakt in hun gevoel. En dat kan zo zijn. De ene mens is veel gevoeliger, is veel meer een gevoelsmens dan de andere. En vooral gevoelsmensen kunnen soms plotseling heel sterk in hun gevoel worden aangegrepen. Ontzaggelijk onder de indruk komen van een ernstige boodschap. Ontzaggelijk onder de indruk komen van een woord wat hun tot in het diepst van hun gevoel beroert. En er is wel een soort prediking, vooral een soort opwekkingsprediking, dat daarop inspeelt. Om allemaal op het gevoel te werken. En mensen een blij gevoel te geven. En vanuit het gevoel de mensen tot een zekere beslissing te brengen. Maar het woord van vanavond zegt dat het gevaarlijk is als de indrukken van het woord alleen in ons gevoel blijven. Want wanneer wij ontroerd worden en het blijft in ons gevoel steken, dan is het alleen maar aan de oppervlakte. En dan kan het weer zo heel gauw voorbij gaan. Nee, gemeente, Gods woord laat in deze gelijkenis zien dat het woord van God niet een oppervlakkige rimpeling in ons gevoelsleven moet bewerken, maar dat het gevoel verdiepen moet en dat het woord dieper door moet dringen tot in de kern van ons bestaan, tot in het diepst van ons hart. Niet slechts de buitenkant van dat beetje grond moet raken, maar tot in het diepst van dat hart wat zo hard is, gestalte moet krijgen. Het kan ook op een andere manier, dat het woord alleen maar doordringt in ons verstand. Want vergeet u niet, je hebt gevoelsmensen, dat zijn mensen die erg gevoelig zijn en zij liggen ervoor bloot. Ja, dat ze heel gevoelig onder het woord zijn en daar blijft het bij. Je hebt ook mensen die erg aangesproken worden door logisch denken en logisch redeneren. En die het allemaal bewezen willen hebben wat er in de Bijbel staat, en op zich is dat niet verkeerd. Als je nou vraagt, hoe zijn deze dingen? Zijn deze dingen volgens het woord? Maar daar stellen ze een soort behagen in. Als het nu maar iets is wat hun verstand aanspreekt. Heldere taal, aanspreken, duidelijke uiteenzetting, overtuigingskracht. Maar het blijft bij het verstand. Ze gaan uit de kerk en ze bewonderen de gaven van de prediker die het zo mooi uiteengezet heeft. Die zo duidelijk de schrift heeft laten spreken. En daar blijft het bij. Het is alleen maar in de rulle aarde van het verstand terechtgekomen. Het heeft het hart niet geraakt. Daaronder zit een korst van verzet en van vijandschap die toegedekt is met een beetje verstandelijke toestemming. En als het daarbij blijft en het hart niet geraakt wordt, dan is het gevaar levensgroot, laat de Heere Jezus zien, dat het maar voor een tijd is. En laten we het in alle ernst elkaar voorhouden vanuit het woord, gemeente. Juist dit deel van de gelijkenis laat zien dat wat ontroering onder de prediking, dat wat instemming verstandelijk met een overtuigende prediking, hoe nodig die dingen op zichzelf ook zijn, het is niet genoeg als het daarbij blijft. Dat kan alleen maar voor een tijd zijn. En daar spreekt de Bijbel heel eerlijk over. Over de geweldige mogelijkheid dat er alleen maar een tijdgeloof is. En wat is een tijdgeloof? Wel, een tijdgeloof is dat je een moment onder de indruk van het woord bent. De rulle aarde aan de buitenkant is doordrongen door het zaad van het woord. Misschien wel met blijdschap spreekt. Misschien meteen wel hoge dingen bespreekt. Maar na een tijd gaat het over. Nee, niet in de zin dat het alleen maar donker wordt in je leven. Want dat gebeurt ook wel bij degenen die oprechte Heere vrezen. Maar het gaat echt helemaal over. Voorbeelden in de Bijbel van een tijdgeloof. Ach, laat ik er twee noemen. Maar er staan er veel meer in de schrift. Daar hebt u die mensen die in het slot van Johannes 6 genoemd worden. De scharen die onder de indruk waren van de wonderen van de Heer Jezus Christus. En ze wilden nog steeds meer wonderen zien en nog meer wonderen zien. Ze waren hongerig naar wonderen, naar sensatie. Met blijdschap hadden ze het woord van de Heer Jezus en vooral zijn wonderen gezien. Maar toen de Heer Jezus ging spreken over de ernst van hun zonde en over de noodzaak van vrije genade, dat hun oren geopend moesten worden en hun harten verbroken moesten worden door een godswonder. Toen zeiden ze, deze reden is hard, is veel te moeilijk voor ons. Dat kunnen we allemaal niet begrijpen. En ze keerden zich af. En dan moet u er maar eens goed op letten. Wat staat er dan? Dan staat er dat vele van zijn discipelen zich van hem afkeerden. Dat waren dus mensen die voor een tijd een band met de Heer Jezus gehad hadden. Voor een tijd aangetrokken waren door het woord van de Heer Jezus en zich tot zijn volgelingen rekenden. Maar toen de reden te hard werd, ja, toen hebben ze zich afgekeerd. Het was maar voor een tijd. Ander voorbeeld, Simon de Tovenaar. U leest zijn geschiedenis in het begin van Handelingen 8. Staat dat er een opwekking kwam, geestelijke opleving in de stad Samaria. En daar had je een tovenaar, Simon. En Simon die kwam ook onder de indruk. Er staat zelfs in Handelingen 8. En Simon geloofde ook. Hij geloofde. Maar het blijkt dat het een tijdgeloof is. Want als Simon later ziet de wonderen van de uitstorting van de Heilige Geest, dan gaat hij naar de discipelen en dan wil hij die uitstorting van de Geest, die anderen wel kregen en hij niet, die wil hij met geld gaan kopen. En dan zegt Petrus tot hem dat hij geen deel heeft in het Koninkrijk van God. En dat hij moet vragen of de Heere hem alsnog wil bekeren. Dat betekent dat Simon wel geloofde. Maar het was maar voor een tijd. Het zaad was even doorgedrongen in de buitenkant van zijn ziel. Maar zijn hart was niet verbroken. Of Demas, medewerker van de apostel Paulus. Hij was dus wel onderzocht en ondervraagd. Hij had een admissie-examen gedaan, zouden we vandaag zeggen. Want zo ging dat. Paulus onderzocht zijn medewerkers, Timotheus en Titus. En volgens Paulus zat er toch wel wat goeds in die Demas. Want hij nam hem mee op zijn zendingsreizen als zijn medewerker. En dan leest u aan het eind van de pastorale brieven: Demas heeft mij verlaten. En hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. En dan staan er woorden die aanduiden dat het geloof van deze Demas schipbreuk geleden heeft. Hij heeft mij verlaten. Schipbreuk lijden. Demas geloof was maar voor een tijd. En zo is het dat deze gelijkenis ons voor die ontzaglijke werkelijkheid stelt. Dat er indrukken kunnen zijn in ons gevoel en indrukken zijn in ons verstand. Dat er voor een tijd betrokkenheid is en vreugde is en zoveel andere dingen. Maar dat het met der tijd ophoudt. En dat is een woord wat voor u en voor mij heel wat zelfonderzoek bevat. Want hoe is het in ons leven? Misschien zijn er onder ons die indrukken gehad hebben. U denkt aan een tijd toen u jong was. U denkt aan de tijd van een ernstig en aangrijpend sterfgeval. U denkt aan de tijd toen er zo ernstig gepreekt werd. Toen iedere preek eigenlijk een pijl op uw ziel was. Toen u diep onder de indruk was van de kortstondigheid van het leven. Van de noodzaak van de bekering. Van de liefde van God in Christus. Maar het is voorbij gegaan. Het is voorbij gegaan. Het kan ook zo zijn dat zo'n tijdgeloof betrekkelijk lang duurt. We krijgen uit wat over Demas staat de indruk dat Demas een hele periode lang toch bij de discipelen gehoord heeft. En het werk gedaan heeft in Gods koninkrijk. En pas later duidelijk werd het was maar voor een tijd. Sommige mensen komen niet verder dan wat oppervlakkige gevoelens. En een oppervlakkige instemming met het woord van God. En ze houden het ervoor dat dat nu het echte is. Dat dat de waarachtige bekering is. Maar onder hun bekering, tussen aanhalingstekens, zit nog die rotsgrond van een onwedergeboren hart. Dat zijn dingen die de Heere Jezus hier aansnijdt. En die vanavond onze aandacht vragen. Ja, maar zegt iemand, hoe weet ik dan of dat wat er in mijn leven is, of dat een tijdgeloof is? Hoe kun je dat zien? Hoe kun je dat weten? Wel, op die vraag geeft de gelijkenis een antwoord. En dat is één antwoord wat in de gelijkenis staat. Er zijn vanuit de Bijbel meer antwoorden te geven. Maar we zullen ons bij het antwoord van de gelijkenis vanavond houden. Hoe kun je het weten? Wel, zegt de gelijkenis die van de lippen van de Heere Jezus komt, dat kun je zien wanneer dat geloof beproefd wordt. Want het beeld van de gelijkenis tekent het zo dat dat zaaigoed, dat zaad wat op die steenachtige plaatsen viel, dat ontkiemt. Maar dan gaat de zon op en schijnt. En onder de hitte van de zon, dan verbrandt dat. Want weet u, het had geen diepte van aarde. En omdat het geen diepte van aarde had, had het geen vocht. Daarom was er alleen maar een droge hitte. En in de droge hitte van de zon werd het verteerd. En dat past de Heere Jezus zo toe. Hij zegt, het heeft geen wortel in zichzelf, dat geloof dat alleen maar aan de oppervlakte blijft. En het is maar voor een tijd. En als er vervolging, zo lezen we, of verdrukking komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Dat is dus die zon. Dat is het beeld van de verdrukking en van de vervolging. Er komt dus, wanneer er geestelijk leven is, iets op af, iets in tegen. Ja, en dat leest u in de Bijbel. Dat Gods kinderen vanuit de schrift erop gewezen worden dat ze verdrukking en vervolging te wachten hebben. Nee, dat gebeurt niet bij iedereen op dezelfde manier. Dat gebeurt ook in alle tijden niet op dezelfde wijze. Maar één ding is zeker, dat de Heere Jezus het zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is niet iets wat Gods kinderen voor het zeggen hebben of voor het kiezen hebben. Maar er zal, wanneer er geestelijk leven is, iets op afkomen, verdrukking. Kijk, en dan kan het zo zijn dat dat uiterlijke vervolging is. Daar spreekt inderdaad de tekst allereerst over. En hoeveel mensen zijn er niet geweest in de oude tijden dat het christendom vervolgd werd, die in die vervolging standvastig bleven door de genade van God. Maar hoeveel zijn er ook niet geweest die afvielen, en in die afval van hen die, wanneer het vuur van de vervolging kwam, terugschrokken en teruggingen naar de afgoden, werd duidelijk, het was maar een tijdgeloof. Kan ook zijn dat er verdrukking komt. En bij verdrukking kunt u denken aan uiterlijke verdrukking, moeilijke omstandigheden. Het kan zijn, en dat is zelfs in het Vrije Westen niet helemaal ondenkbaar, dat wanneer je nog leven wilt bij het woord van God en in alle eenvoud wilt wandelen naar het getuigenis van de schriften, dat je door sommigen met de nek wordt aangekeken en in sommige kringen bespot wordt. Dat zal alleen maar toenemen, vrees ik, in onze maatschappij. Ik hoop dat ik het mis heb. Maar er zijn tekenen die erop wijzen dat het moeilijker en moeilijker wordt. Verdrukking. Wel, die verdrukking, dat is dan soms voor sommigen een reden om toch maar terug te schrikken, omdat ze dat niet willen. Maar die verdrukking kan ook heel anders zijn. Kan ook een innerlijke verdrukking zijn. Spurgeon zegt in een preek over deze tekst, het kan zo zijn dat iemand het woord van God hoort en het met blijdschap aanneemt, maar dat hij, wanneer hij het woord aanneemt en gaat lezen, in dat woord woorden tegenkomt die hem ontmaskeren, waardoor hij verslagen wordt van hart. Maar omdat hij dat niet wil, omdat hij niet neergedrukt wil wezen en niet wil buigen, omdat hij voor God niet in de schuld wil komen. Daarom schudt hij het woord van zich af en gaat zijn eigen weg. U kunt dat zo doortrekken, dat wanneer iemand die door het woord wordt aangeraakt en dat woord ontvangt met blijdschap. Maar de prediking van het woord gaat dieper snijden en laat zien dat een beetje gevoel niet genoeg is. En de overtuiging dat je erbij hoort geen grond is. Maar dat er een wonder gebeuren moet. En het zwaard van het woord wijst op schuld. Wijst op de noodzaak van hartvernieuwende genade. Dat je in opstand komt. En de prediking van vrije genade verwerpt. Verdrukking. Dat willen we niet. Zo is het altijd geweest, gemeente. In deze gevallen wereld. Verdrukking. Vervolging. Het kruis, dat is iets wat wij niet willen. Dat willen jullie niet, jongelui. Dat wilt u niet, die ouder bent, dat wil ik ook niet. Wie verlangt daar nu naar? Maar de Heere Jezus zegt, zo iemand mijn discipel wil zijn, dan komt de verdrukking en vervolging en het kruis. En dan moeten we door de genade van God daaronder leren buigen. Opdat we gaan zien dat die harde schil, die harde korst, die rotsbodem van ons hart doorbroken wordt. Want kijk, dat is het punt wat de Heere Jezus in dit gedeelte van de gelijkenis aan de orde stelt. Oppervlakkige overtuigingen en gevoelens die voorbij gaan wanneer de verdrukking komt, dat is niet genoeg. Daar kom je mee om. Dat hart wat achter die gevoelsuitingen zit. Wat achter die verstandelijke instemming zit. Dat hart moet gebroken worden. En dan moet u er eens goed op letten. En ik denk zelf dat dat betekenis heeft. Dat wanneer het over dit deel van de aarde gaat, dat de Heere Jezus dan de ondergrond van dat hart als rots betitelt. Dat is harder dan dat pad. Harder dan dat voetpad waar we het de vorige week over hadden. Want dat was een pad van aarde. Hard geworden door de voetstappen van mensen. Maar hier is ondanks de aanvankelijke ontvankelijkheid een keihard hart. Rots. Ondoordringbaar. Daar helpt ploegen niet. Daar helpt eggen niet. Daar moet zwaar werk aan te pas komen. Die rotsbodem moet stuk geslagen worden. En vermaald worden. En zo gebeurde dat soms ook in het Oude Oosten, wanneer een rotsbodem werd aangetroffen die de vruchtbaarheid van de akker in gevaar bracht. Rotsbodem stuk geslagen, zwaar werk. En zo is het nodig dat ons hart niet alleen aan de oppervlakte beroerd wordt, maar dat het grondig gebroken wordt. Zoals het staat van Lydia, dat het hart geopend werd. Dat alle beletselen en belemmeringen, alle grendels, alle keiharde rotselementen, dat die verbroken worden en ons hart een verbroken hart en een verslagen geest wordt. En dat is nu noodzakelijk voor degene die in het licht van het woord van vanavond hun eigen leven herkennen. Vooral mensen die zeggen, ja, er zijn tijden geweest dat mijn gevoel werd geraakt. Toen die preek, of die zondagen, toen dat ernstige wat ons als gemeente overkwam, sterfgevallen, ingrijpende gebeurtenis. Toen was ik gevoelig, toen was mijn hart gerimpeld. Maar ik vrees, het is voorbij gegaan. Dan is het tijdgeloof geweest. Het zou kunnen, beste vriend. Het zou kunnen. Maar blijf bij die belijdenis dan vanavond niet staan. Want u kunt met een tijdgeloof niet sterven. En nu is het zo dat wat in de gelijkenis in het beeld althans niet gebeuren kan, in het geestelijke wel plaatsvindt. Dat de Heere mensen die voor een tijd onder de indruk waren, maar het ging voorbij, toch nog bekeren kan. Zelfs Simon de tovenaar krijgt het nog te horen. Bid dan of de Heere u ook bekeren en verlossen. En zo is het ook in uw leven. Want het gebeurt soms dat de Heere op indrukken die iemand in zijn jeugd gehad heeft en die weggezondigd heeft. Het was maar voor een tijd. U bent ze vergeten. Of u denkt er nog met enige weemoed aan terug. Dat God erop terugkomt. Wat zou dat een wonder zijn. Onverdiend. Want u hebt het verzondigd. U bent er met het harde van uw hart toch aan voorbij geleefd. Maar als God erop terugkomt, weet u wat u dan gaat vragen? Heere, breek nu die ijzerharde korst van mijn hart. Laat het niet bij oppervlakkige rimpelingen blijven. Maar breek dat harde, ijzerharde hart. Ik heb het wel eens aangehaald. Joseph Hart, de dichter, Engelse hymndichter, gezangendichter uit de begin van de 18e eeuw, heeft daar in zijn hele bekende gedicht over Gethsemane iets van gezegd. Daar zegt hij vrij vertaald dit: Heere, breek mijn vastgevroren hart toch stuk. Laat het smelten in de stralen van uw liefde. Doorboor het met een pijl die in bloed is gedoopt. Breek het door de kracht van de lijdende Heere. Kijk, dat is noodzakelijk. En daar mag u ook met een hart waar nog zoveel rotsbodem is, wat alleen maar uiterlijk geraakt is, toch om vragen: Heere, breek het stuk, opdat mijn hart geopend mag worden en ik, net als Lydia, de woorden in mag drinken. Er zit nog een les in. Wees niet te spoedig tevreden wanneer het gaat om geestelijke ontroeringen. Daar is de Bijbel vol van. Dat wij niet te spoedig tevreden mogen zijn met geestelijke ontroeringen. Want als het alleen maar een ontroering is, dan kan het begin zijn van echt geestelijk leven. Ik zal het niet ontkennen. Maar het kan ook daarbij blijven steken. En als het niet verder komt, dan is het alleen maar een tijdgeloof. Dat kan hard klinken, maar dat is de taal van de schrift. En vandaar dat vroeger vaak gezegd werd, als je iets ontdekte in het leven van iemand die toch oprecht werkzaam werd met het woord van de Heere, wel, laat het overzomeren en overwinteren. U kent die uitdrukking? Laat er nog maar eens een poos overheen gaan. Nee, dat betekent niet dat je zulke mensen hard valt en ze op een harde manier eigenlijk geestelijk om de oren slaat, dat hoeft niet. Dat verbiedt de Heere zelfs in zijn woord. Maar voorzichtig te zijn. Want uiteindelijk is het zo, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En de tijd zal het leren, zegt ons spreekwoord. Daar is geestelijk ook iets van waar. Tijd laat zien wat tijdgeloof is. Zo zegt de gelijkenis het. En dan tenslotte. Deze gelijkenis leert ook Gods eigen kinderen heel wat. Dat het aankomt op het verbroken hart. dat we niet te spoedig tevreden moeten zijn met ontroeringen. Maar ook dit. Dat het gaat om het volharden. Want een tijdgeloof is niet genoeg. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ja, hoe kun je volharden tot het einde? Wel, dat betekent dat dat hart gebroken moet worden. Dat ons hart vernieuwd moet worden. En dat de Heere dat telkens weer en telkens weer moet doen in zekere zin. Dat wij nooit zonder zijn leiding, zonder zijn genade, zonder zijn onderwijs, zonder zijn vermaning, zonder zijn vertroosting kunnen. Want zonder hem kunt gij niets doen. Hebben we de Heere Jezus nodig, ook opdat hij ons hart steeds weer verbreekt. Ook opdat hij ons verder leidt, ons leert sterven aan de zonde, ons leert wandelen in zijn wegen. Ja, dan kan het soms wel eens donker zijn. En soms kun je zo'n last van hebben dat je je hart niet mee kunt krijgen. Of dat je hart toch zo ongevoelig is ook naar alles wat er door de genade van de Heere gebeurd is. Soms kan het lijken. En je kan ermee aangevochten worden. Is het dan bij mij ook geen tijdgeloof geweest? Maar dat is nu het opmerkelijke bij Gods kinderen. Die krijgen last van dat harde hart. En die kunnen het bij enkele ontroering niet houden, niet uithouden. Die komen met al die dingen voor Gods aangezicht. Opdat God hun onderzoeken en leren. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En opdat God hun standvastig maken. Als ik omringd door tegenspoed, dat wordt toch een lievelingspsalm, bezwijken moet. Schenkt gij mij het leven, is het dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden en daarom toch geen tijdgeloof. Want dan is het gebed verlaat niet, wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen.
Amen.
zegen met dankzegging en gebed. Heere, Gij grote bron van alle leven en zaligheid, bewaar ons voor het luisteren als die steenachtige grond. Oppervlakkig instemmen, oppervlakkig beroerd, maar met een keihard hart. Dat ook nog vijandig wordt als er wat op afkomt. Dat zich stoot en geërgerd wordt. Heer, als het zo was, zo is, breek ons harde hart. Doorploeg het, verbrijzel het, door de hartvernieuwende genade van U. En wil U zelf dat werk, wat U begonnen bent in het leven van Uw kinderen, ook voltooien. Ja, U zult het voltooien. Wat van ons is, dat is maar voor een tijd. Maar wat van U is, dat blijft. Tot in alle eeuwigheid. Heere, geef dat dat woord met ons mee mag gaan. Dat we onszelf mogen onderzoeken. Dat de klemmende ernst van de noodzaak van grondige, hartgrondige bekering op ons hart gebonden is. En dat wij smeken om dat werk wat ieder van ons nodig heeft, van de kleinste tot de grootste. Heere, wil in Christus Jezus op ons neerzien. En ons de vraag tot in de stilte van ons bidvertrek op het hart binden. Wat heb ik met uw woord gedaan? Hoe is de aarde van mijn hart? Heere, ontferm u over ons deze week. Sterk ons en leid ons. Wees met ons en onze kinderen. Bewaar ons. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 126 vers 3 is onze slotzang die hier bedrukt met tranen zaait. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.